Voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12. De versen 20 tot en met 26. Het effect van één graankorrel. Analogie van de grootste verandering. Het effect van één graankorrel. Analogie van de grootste verandering. Johannes 12 vanaf vers 20. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. En zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Ik verzeker u, zegt Jezus, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Jezus doelt met de graankorrel op zichzelf. Hij is die graankorrel. De analogie van de graankorrel gaat over Jezus. En Jezus zegt, die graankorrel, als die op zichzelf blijft, gebeurt er niets. Als je hem op de tafel legt, gebeurt er niks. Maar als die graankorrel in de grond gaat en hij sterft, dan draagt hij heel veel vrucht. Helaas veel te weinig mensen in deze wereld ontdekken dat een zelfgericht, egocentrisch, ja, hypernarcistisch leven je niet gelukkig maakt. Het maakt je niet gelukkig. Als je alleen maar voor jezelf leeft. Jij wil de beste plaats, jij wil de mooiste kleren, jij wil de mooiste in het land zijn. Het gaat allemaal om jou. Je wordt nooit gelukkig. Zelfs als je die dingen realiseert. Zoals geld, roem, prachtig uiterlijk. En Jezus zegt, als je dat niet haat, dan zul je je leven verliezen. Je verliest een kwaliteit van leven. Want je probeert een gat in je ziel te vullen met iets wat niet kan vervullen. Materie is niet verkeerd, maar materie kan je ziel niet bevredigen. En daarom is het aanbod van Jezus zo mooi. Hij zegt, probeer je leven niet te behouden. Doe niet zo krampachtig om er maar uit te halen wat erin zit. Durf het te verliezen en ga mijn weg. Neem mij aan als verlosser en heer en breng mijn onderwijs in de praktijk en kijk wat er gebeurt. Dan komt die geweldige vrucht van de geest. Nou, wie van ons is er niet onder de indruk geraakt van graanvelden op plaatjes, of misschien heb je het wel eens in het echt gezien, die zo ver reizen totdat je maar kunt kijken. Uitgestrekt, waar je ook kijkt, graan, graan, graan. Indrukwekkend. Vooral in Oekraïne, de graanschuur van Europa, die nu langzaam gesloopt wordt. Maar bedenk goed, het is uit één zaadje voortgekomen. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Ik heb al gezegd, niemand in de geschiedenis heeft de mensheid zo ten goede veranderd als Jezus. En hoor goed, hij verandert mensen van binnenuit. Want Bedenk dat er ook bewegingen zijn, politiek of religieus, die ook veranderingen teweeg brengen, maar met dwang en onderdrukking. Maar dat is niet wat God verlangt. God wil ons hart. Als hij ons met onderdrukking had willen overtuigen, dan was hij al lang daarmee begonnen en dan was hij ook geslaagd. Maar hij respecteert onze vrije wil. Dat moeten we verstaan. Daarom zegt hij ook in de Openbaringen: ik sta aan de deur en ik klop. God is niet iemand die zegt: en als je die deur niet opent en mij binnenlaat, dan moet je vermoord worden of gedood. Daar heeft hij trouwens geen mensen voor nodig. Wat is moeilijker, een mens te maken van stof uit de aarde of een mens te doden? Dat eerste. Jezus is gekomen, hij heeft zijn leven gegeven voor onze schuld. God heeft hem opgewekt uit de dood. En de graankorrel draagt veel vrucht. En een van die effecten van de graankorrel, dat ben ik zelf. Ik zal het maar een beetje persoonlijk houden. Mijn leven is beïnvloed door de graankorrel die stierf. En die veel vrucht voortbracht. Want die graankorrel stierf niet alleen. Hij stond ook op. Op Pasen. En de vrucht van de graankorrel, dat is het effect van het leven van Jezus. Zijn lijden, zijn sterven, zijn onderwijs, zijn opstanding, dat heeft effect. En ik ben een van die effecten. En ik dank God op de dag van vandaag dat die graankorrel gestorven is. En ik ben een vrucht van die graankorrel. En in welke mate, dat laat ik aan God over. Dit maakte ook, toen ik Jezus aannam, dat ik op een bepaalde dag een roeping kreeg. God riep me. Ik ga niet uitleggen hoe, dat is niet uit te leggen. En toen startte ik een theologische opleiding. Heel veel later, na de roeping pas, ga ik u ook niet uitleggen. En toen, in 1994, ontmoette ik iemand en die zei: er zijn een paar christenen of een paar mensen in Diemen en die willen iets meer over het christelijk geloof weten. En ik weet, jij hebt theologie gestudeerd. Ik was nog in het staartje van de opleiding. Wil jij daarmee gaan beginnen? Hij zegt: ik regel wel een ruimte. Zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht: nou, dat is een mooie gelegenheid. En we starten met 4 mensen, geloof ik. Eén ervan is hier in ons midden. En de ander die keek op afstand toe. Met zijn hond. Maar we noemen geen namen. Maar godzijdank is dat veranderd. 4, hè, ongeveer, hè? In het kruidvat. Oké. En langzaam maar zeker groeide dat iets. Niet zo spectaculair als we gehoopt hadden, maar het groeide. En op een bepaald moment was het groepje zo groot dat ze zeiden: waarom gaan we niet naar de zondag? En dat hebben we gedaan. En toen gingen we naar de Magrietschool. Ik kijk steeds zo, het is niet dat ik u niet wil aankijken, maar ik hou de tijd in de gaten. We gingen naar de Magrietschool. En Marion die zat in het bestuur van de Magrietschool, die was secretaris. Dus we kwamen iets makkelijker binnen in die school, in de aula. En hij ging toch tegen de grond. Dus we kwamen in de aula en we hielden in 1995 onze eerste dienst. En alles deed het nog. Maar de stromend water, de kachel deed het nog, de verlichting deed het nog. Maar niet lang, want de winter kwam. En dat betekende voor de school dat het water werd afgesloten. En dat was echt een probleem. En dat niet alleen, die kachels, die radiatoren hadden ook warm water nodig. Dus die deden het ook niet meer. En op een dag zaten we dus echt zonder water, we zaten zonder verwarming, althans via de radiatoren. En we baden met z'n tweeën om een zachte winter. En het werd een van de meest koude winters van de afgelopen jaren. Als we aan het bidden waren, zag je wolkjes uit onze mond komen. Ik zal het nooit vergeten. Wat een... En mijn broeder, die werd steeds vuriger, maar ik weet niet of dat van de kou kwam of door de geest. Daar ben ik nog steeds niet achter. En dan 's avonds was het zo verschrikkelijk koud en hij ging met de auto en ik ging lopend of met de fiets. Maar het was zo verschrikkelijk koud. En zijn auto, dat is best een goede auto, denk ik, maar ook weer niet al te goed. En die feestnaar, die trok het niet meer met die temperaturen. Dus als hij wegreed, werd heel de buurt wakker. En sommigen weten over wie ik het heb. En ik ging helemaal stuk van het lachen. Iedere keer dan startte die en dan hoorde je dat geluid. Okay. Maar hoe dan ook, we hadden ook kacheltjes nodig en we kochten dus radiatoren die op stroom gingen en blazers. En we hadden op een gegeven moment 7 of 8 kleine kacheltjes. En dan moet je je voorstellen, dan begon de dienst en al die dingen die stonden op het stroomnet. Maar op een gegeven moment dan trok het het niet en dan sloeg alle stoppen door. Licht uit en dan hup, weer naar die kast. En het waren van die dingen, nieuwe stop erin, 1 kacheltje minder. En we hebben ontzettend gelachen. Eer, wat hebben we gelachen. My goodness. En 1 anekdote wil ik jullie niet onthouden ook. We hadden iemand, en dat was een broeder, en die had de gave van mopperen. Die had een moppersalving, had hij. Die kwam mopperend binnen en ging mopperend weg. En op een dag, de man met wie wij startten, die speelde gitaar en die had het hartstikke koud. En die kwam ook uit een warm land, dus het was extra lastig voor hem. Maar de dienst, hier werd er gepreekt, hier was de preekstoel, hier speelden wij de aanbidding. Maar daar moesten de mensen binnenkomen. En we waren in een vorm van aanbidding, hij was te laat. En hij komt mopperend binnen. Trekt zich totaal niet van aan dat wij in aanbidding zijn. Begint over de tram en over de gemeente Amsterdam. En niet zachtjes, hè. En de man die op die gitaar speelt, die wilde niet lachen. Want dan zijn de rapen helemaal gaar als hij ziet lachen. Dus die hing over zijn gitaar zo. En die keek naar mij en die keek naar hem. Ik denk niet lachen. Dat soort dingen. We hadden water nodig. En hoe losten we dat op? Gelukkig kwam Mark heel snel bij de gemeente. Zijn we met een... Want we hadden geen water voor de stortbakken, voor de toiletten. Hadden we een aanhangwagen, Mark, hè, met die grote blauwe jerrycans. En daar gooiden we water in. Bij ons uit de douche. Hè. En we betalen nog de rekening. We staan nog steeds rood. En dan deden we spiritus in. Dat het niet zou bevriezen, want als je iets in wil gieten en je komt een blok ijs uit. Dus deden we spiritus in. En Mark, er was een man, was een tandarts, die kwam met zijn vrouw naar een evangelisatiecampagne. En die ging met zijn sigaar, ging hij de toiletruimte in. Nou was die spiritus gelukkig verdund. Maar ik hou van strips, dus ik hoorde al een explosie. Ik zag die man al... Ja, maar dat was onze eerste tijd. Maar ik ga naar iets toe en dan ga ik afronden. Ik zei u al, God is een persoonlijke God. Kun je niet voorstellen wat God met zo iemand als mij moet? Wat ben ik? 8 miljard mensen, kom op. Ik ben niet meer, ik ben niet minder. Toch kent hij ons persoonlijk. Onthoud dat. Vergeet dat nooit meer. De man met wie ik, die mij eigenlijk de aanjager, zo moet ik hem noemen, van deze beweging, die kreeg persoonlijk, door persoonlijke omstandigheden, kon hij niet langer in de bediening blijven. Was niet meer goed. Het ging fout thuis. Details niet belangrijk. Ja, niet belangrijk voor dit getuigenis. En ik begon na te denken en toen dacht ik, is dit nou een streven van mensen? Ben ik ergens ingestapt wat u niet wil? Dan wil ik het ook niet. En denk erom, ik was niet zo geestelijk in het begin hoor. Maar later als je groeit en je ontwikkelt, dan ontdek je als God niet met je meegaat en achter jouw plan staat, begin er niet aan. Al is het nog zo'n goed plan, als hij het niet wil, moet jij het niet willen. Want je hebt niks. Dus ik was in gebed, ik begon te bidden, ik begon God te zoeken. En op een dag, ik fietste dagelijks toen naar Slotervaart en terug, niet in 1 keer hoor, er zaten 8,5 uur tussen. En op een dag had ik vroege dienst en ik fietste en ik kwam bij de Berlage brug. En ik was weer bezig, Heer, moet ik nou doorgaan, moeten wij in Diemen blijven? Wilt u dat of verbeeld ik het me maar? Ja, we zijn mensen, we kunnen ons verbeelden. En ene kreeg ik een indruk, stop, kijk over de balustrade van de Berlagebrug. Braaf als ik ben, opmerkzaam als ik ben, stopte ik, stapte af, keek over de, reling. Ik keek, ik zag twee eenden zwemmen, twee. En ene kwam er een derde eendje aan. Meeste van jullie zegt het niets, behalve degene die het boekje hebben gelezen, het jubileumboekje. Drie eenden is het wapen van Diemen. Toen dacht ik, wat gek. Ik moest afstappen. Ik keek. Ik zag twee eenden en een derde, drie eendjes. Maar ik denk, oké, laat ik voorzichtig zijn, niet overgeestelijk. Maar het was wel een soort van bevestiging. Toen waren we een dagje weg met het gezin. Er heeft nog die oude grijze Renault van Sebastian. Toen konden de jongens er nog in, nu niet meer. Toen waren ze nog klein. En toen waren we bij een badplaats, een kustplaatsje. En toen was er een christelijk hotel. En toen keek ik in de vitrine. En toen dacht ik, moet je nou eens kijken. Twee menorahs, dat zijn dat is geestelijk. Maar tussen die twee menorahs, drie kleine eendjes van messing. Nou, dat is ook opmerkelijk, zeg. Wauw. En een paar weken later, ik zou naar bed gaan, ik was me aan het uitkleden. En toen bracht de Heilige Geest me iets te binnen. Dat moet de Heilige Geest geweest zijn. Ik was ooit, heb ik gewerkt bij de douane. En dat is een hele poos geleden. En toen zat ik in een visitatiehok en er was niet zoveel te doen. Er waren weinig auto's, er was weinig verkeer. Dus ik zat een boekje van Wilkerson te lezen. Dat was niet verkeerd, ik kon het toch allemaal in de gaten houden. En toen had ik ontdekt dat God tot mensen spreekt soms. Dus ik zei tegen God, God, ik lees regelmatig dat u tegen mensen spreekt, maar ik wil ook wel eens zo'n ervaring. Spreek ook, wilt u ook eens tegen mij spreken? Maakt niet uit wat, maar zeg maar wat. En toen kreeg ik om cirkel je rechterpagina van je boek. Ik keek, ik zette er een cirkeltje omheen. En verder niks meer. Helemaal niks. Ik dacht, jeetje, ik moet uitkijken. Want ik wist dat er zoiets bestond als godsdienstwaanzin. Ik denk, ik wil niet godsdienstwaanzinnig worden. Dus ik liet dat. Het was vreemd, ik heb niets meer gehoord. Maar toen stond ik in mijn kamer. En dat is 30 jaar geleden ongeveer, ja. En toen moest ik ineens eraan denken. En toen was de Heilige Geest, die zei, weet je nog wat ik vertelde? Welke paginanummer je moest omcirkelen? En toen dacht ik, 111. Ik zal het nooit vergeten, het was zo stom. 111, wie zet er een cirkeltje om? En toen zegt de Geest, hoe kan je dat nog meer duiden? Ik zeg, drie eentjes. Met een T, oké. God is een persoonlijke God. God is een persoonlijke God. God kan zich van alles permitteren. God hoeft niet alles te doen wat wij vinden of menen. Maar God is persoonlijk. En God is niet gebonden aan capaciteiten van mensen of gaven van mensen. Anders had hij mij nooit geroepen. Maar hij die roept is getrouw. En hij die roept maakt bekwaam. We zijn gestart. Ik heb iets geschetst. Ik ga nu afronden. Van de situatie hoe we zijn begonnen met vier mensen. Dan staan we op het punt. 1 januari 2026 om iets groots te doen. Want zoals Jezus een graankorrel was die in de bodem viel en stierf. Zo worden wij ook opgeroepen om voor een deel te sterven aan ons egoïstische natuur. En dat sterven, dat betekent iets van je geld kwijtraken, iets van je tijd kwijtraken, iets van je agenda kwijtraken voor de zaak van God. En dat brengt ook vrucht voort. En die vrucht, nu in geld gaan we het bekijken, is een werk van Gods geest. Het is de graankorrel die stierf. Zijn werk gaat nog steeds door. De evangeliegemeente Diemen is maar een fractie van alle miljarden effecten die die graankorrel heeft voortgebracht. Maar wij zijn ook een effect, persoonlijk en als collectief. U weet dat we jaren hebben gespaard. En we zijn nu in een fase terechtgekomen dat we een geweldige transactie kunnen doen. En wat deze gemeente heeft opgebracht in 30 jaar is ongelooflijk. Want niet alleen de cijfers die u straks zult zien, die indrukwekkend zijn. 30 jaar lang zijn er heel veel dingen gebeurd. Heel veel uitgaven ook. En het is allemaal opgebracht door een Gideons legertje. En het zal doorgaan. Het zal niet stoppen. Oké, ik ga nu afronden. Toen het uiteindelijk na een lange tijd concreet begon te worden dat wij... Je mag nu wel stoppen hoor, Wietske, sorry.